Ben ik er nu bij? Ja, ik geloof het wel, hè? Goed zo. Goedemorgen allemaal, vrienden. Lang geleden dat ik hier geweest ben om te spreken. Toen Arthur hierin gezegend is, toen ben ik wel geweest. Maar het is weer heerlijk om even achter dit ding te kunnen gaan staan en jullie weer te kunnen dienen. Ik mag niet vergeten de groeten over te brengen vanuit de Elzas, Arthur en Corine. Zij sms'ten me vanmorgen. Hartelijke groeten en ze wensen jullie een geweldige dienst toe. Wat ik ook niet mag vergeten is de groeten over te brengen van Gerard de Groot uit onze gemeente. Breng de groeten over, vergeet het niet. Hij doet rustig navraag of ik het wel gedaan heb. Dus bij deze, maar vanuit het hart jongens, het is fijn dat ik hier weer mag zijn. De liederen die zijn uitgezocht, die raakten mijn hart, moet ik zeggen. En waarom? Ik ben een spreker die het liefst heeft over innerlijke genezing. Over dat wat God kan doen in de mens. Wat God kan bewerken in de identiteit waar we zo vaak mee te kampen hebben. En daar wil ik vandaag ook een beetje bij stilstaan. Maar voordat ik dat ga doen, vind ik het leuk om mijn vrouw eens een keer aan u voor te stellen. Want meestal zijn die sprekers aan het woord en ik ga het ook echt doen. Maar mijn vrouw, die nodig ik uit om naar voren te komen en om haar getuigenis eens te geven. En luister daar maar goed naar.
Tegen ruzie en ik werd ook heel veel geslagen. Ogenlijk kregen wij een christelijke opvoeding, maar in werkelijkheid was er geen liefde. Mijn vader was lid van een groep die zich de gemeente des Heren noemde, waar mannen en vrouwen gescheiden werden, maar de Bijbel soms wel erg letterlijk werd genomen. Na een paar jaar kwamen mijn ouders in contact met een groep genaamd Spaar de Regen. In deze groep kregen mijn ouders een profetie te horen dat ze hun kinderen de deur uit moesten doen. Dus werd ik geplaatst in een pleeggezin. Na negatieve gebeurtenissen in de Spaar de Regen gingen mijn ouders daar weer weg en wilden de kinderen weer thuis hebben. Via de politie wilden ze ons weer naar huis halen, maar dat wilden wij niet meer. En via de rechter zijn ze toen uit hun ouderlijke macht gezet. Ik werd met een van mijn zussen in een internaat geplaatst. Ik was toen 15 jaar. We hebben tot ons 21ste onder voogdijraad gestaan. Er zijn toen heel moeilijke jaren van afwijzing en liefdeloosheid aangebroken. Op een dag stond er in de advertentie in de krant: echtpaar zonder kinderen, zoek woonruimte. Dit waren mijn ouders, over afwijzing gesproken. Mijn geloof had ik al opgegeven. Als dit het geloof was, hoefde het niet meer van mij. Al die verhalen over liefde en geborgenheid, daar geloofde ik niet meer in. Ik wilde er niets meer mee te maken hebben. Wij kunnen God loslaten, maar hij laat ons niet los. Toen ik 17 was, woonde ik al op kamers in Bloemendaal, waar ik werkte bij bejaarden in een verpleeghuis. Dat was niet mijn keus. Ik wilde graag met kinderen werken, maar daar was ik zeker ook te dom voor. Dus moest ik maar werken bij de bejaarden. In die periode kwam ik in contact met een christen. Die nodigde mij uit voor een jeugdavond. Hoewel ik het geloof terug had toegekeerd, ben ik toch maar meegegaan. Mede door deze avond kwam ik in contact met een voorgangersgezin. Ik werd daar heel goed opgevangen. Deze mensen gaven mij liefde waar ik zo naar verlangde. In 1960 nam ik de Heer Jezus aan als mijn persoonlijke verlosser. In 1961 heb ik me laten dopen. Mijn dooptekst was 1 Timotheüs 6, vers 12. Grijp het eeuwige leven waartoe gij geroepen zijt. Ik vond het een beladen tekst en wist niet goed wat ik ermee moest. Ik ben gaan helpen bij de zondagsschoolwerk. Dat is wat ik graag wilde. Zeker, zeker. 3 jaar later werd ik tot 3 keer toe bevestigd om naar een bijbelschool te gaan in Zwitserland. En ik zei, dat kan ik helemaal niet. Ik kan niet goed leren en ik spreek de taal niet. Toch ben ik gehoorzaam geweest en gegaan. Zomers verdiende ik het geld voor de school daar in het hotel te werken. En 's winters deed ik de bijbelschool. Ik heb echt Gods kracht en hulp ervaren. Hij heeft mij door deze periode heen geholpen. Na 2 jaar kom ik weer terug naar Nederland. Hielp ik weer met kinderwerk in de Pinkstergemeente in IJmuiden. In maart 1967 leerde ik Henk kennen. Een half jaar later ben ik naar Rotterdam verhuisd. In 1968 zijn we getrouwd. We hebben 3 getrouwde kinderen en 9 kleinkinderen. Het is niet altijd gemakkelijk geweest met onze verleden om te gaan in ons huwelijk. Er waren zelfs die bemoedigde mensen die ons vertelden dat ons huwelijk hooguit 1 jaar stand zou houden. Inmiddels, oktober wordt het 47 jaar dat we getrouwd zijn. In ons huwelijk is Henk 3 jaar overspannen geweest. In die periode moest ik mezelf helemaal wegcijferen en er voor de kinderen en Henk zijn. Hoewel dit niet de gemakkelijkste tijd is geweest, heeft God ons door deze periode heen geholpen. Nu vertel ik iets wat 15 jaar geleden gebeurd is. Sommigen van jullie weten dat we in 1999 naar een DTS, discipelschap trainingsschool, dat is van jeugd met een opdracht, in Heerde. Ik was 57 en Henk was 59. Wij waren de oudjes van de klas. We kregen les over identiteit, intimiteit, karakter en relatie. Ook zending en evangelisatie kwam aan bod. In een van die lessen werd gezegd dat wij het product zijn van de ouders. Onze ouders zijn. Dit sloeg in als een bom bij mij. Hoewel ik echt gezegend ben door God, was daar altijd nog die knagende pijn van kinderjaren. Nog steeds zat daar het gevoel van afwijzing en minderwaardigheidsgevoelens van haat naar mijn ouders en andere mensen die mij pijn hadden gedaan. Ik ervoer dat er een vloek op mijn leven lag door de wijze waarop mijn ouders bij elkaar gekomen zijn. In december 1999 was ik er zo beroerd aan toe. Ik wilde mijn koffers pakken en naar huis gaan. Ik zag het niet meer zitten op school. Henk heeft toen Gerard gebeld. Ik ben toen door een bevrijding heen gegaan. Daarna kon ik weer verder gaan met de school. Na de bevrijding vond er nog iets bijzonders plaats. Vroeger werd er minderwaardig over vrouwen gedacht. En ook vaak rare opmerkingen gemaakt. Ik heb hier in de klas iets over gezegd. En spontaan stonden de jongens op om vergeving te vragen aan de meisjes. Daar hoorde ik ook bij. Het was een ontroerende gebeurtenis. Ik ben toen ook mijn dooptekst beter gaan begrijpen. Ik heb het eeuwige leven gegrepen en wil ook getuigen naar anderen toe over dit eeuwige leven. Jezus, de Zoon van God, is niet alleen gestorven voor de vergeving van onze zonden of het genezen van de zieken, maar ook voor afwijzing en verwerping. Immers ook, hij is afgewezen in deze wereld en verworpen. Jesaja zegt, hij was veracht en van mensen verlaten. We kennen allemaal het Onze Vader. In dit gebed staan heel belangrijke woorden. Jezus zegt, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Matthäus 6, vers 12. En in vers 14 lezen we dat als wij niet vergeven, ook wij niet vergeven en anderen te vergeven. Ook was het belangrijk dat ik in ging zien dat God mij gewild heeft. Ik ben zijn maaksel. Psalm 139 laat duidelijk zien dat God ons vormeloos begin kent. Hij is het die ons heeft gemaakt. Ik moest inzien dat Gods keuze was mijn moeder te gebruiken om mij op deze wereld te zetten. Een tekst die mij erg aanspreekt en jullie niet wil onthouden, is zijn gedachten over ons, mij, zijn gedachten van heil en niet van onheil, om ons, mij, een hoopvolle toekomst te geven. Jeremia 29, vers 11. Mijn leven is totaal veranderd door de keuze die ik gemaakt heb. Ik heb geleerd dat het niet de omstandigheden zijn die bepalen hoe ik met God omga, maar mijn relatie met God bepaalt hoe ik met mijn omstandigheden omga.
Dankjewel, Mart. Ja, dat is toch wat, hè, wat je soms als vrouw mee kan maken in het leven. En het mooie is, wij zijn nu 47 jaar getrouwd. In oktober. Ik was er niet uitgepraat, Mart. 47 jaar getrouwd in oktober. Degene die gezegd heeft dat ons huwelijk maar een jaar stand zou houden, nou, die heeft wat te vertellen bij de Heer als die daar terechtkomt. Zij heeft tegen mij nooit sorry gezegd, maar je ziet het. En toch, de psychologische wereld, de psychologische wereld zegt dat als je twee mensen bij elkaar zet die dat hebben meegemaakt, wat wij hebben meegemaakt, dus met ellende, met pijn, met noem maar op, in de meeste gevallen zeggen zij, hè, niet ik, zeggen zij, komt daar ellende van en dat gaat altijd uit elkaar, zeggen zij. Alleen die psychiaters die zijn vergeten om bij mij langs te komen en te vragen wat nou het geheim is dat wij wel bij elkaar zijn gebleven. En dat geheim, dat is dat drievoudig snoer waarin Prediker over gesproken wordt. Een drievoudig snoer wordt niet licht verbroken. En dat is wat wij gemerkt hebben. Ons huwelijk is gebaseerd geweest met alle spanningen die erin geweest zijn. Ook ik heb het heel moeilijk gehad, ben 3 jaar overspannen geweest. Mijn huwelijk heeft een beetje op knappen gestaan zelfs. En toch, Gods hand was erin. Want hij had een ander plan met ons leven. Hij heeft ons gewild. Nou, ik wil vandaag gewoon eventjes met jullie het een en ander doorgaan. Als jullie dat leuk vinden en goed vinden. Ik heb een leuke PowerPoint gemaakt. Open uw hart en niet alleen uw ogen. Want de PowerPoint ziet er best wel leuk uit. Ja, geloof ik ook. Ik heb hem zelf gemaakt. Daar ben ik heel trots op, mag ik ook zeggen. Maar de boodschap die in de PowerPoint zit, die moet uw hart gaan raken. Open uw hart en uw oren bij wat we gaan doen. En voordat we dat gaan doen, wil ik eens vragen. Wie heeft een Bijbel bij zich? Steek hem eens op. Ik hou daar zo van, even dat woord opsteken. Dat vind ik heerlijk. Leest u er ook graag in? Erg graag. Onlangs hebben wij bij ons een klein beetje een enquête gehouden. En toen bleek hoe weinig mensen er in de Bijbel lezen. En als je dan vraagt waarom, ja, maar het is zo'n moeilijk, zo'n saai boek. Ik heb ooit eens een stukje geschreven, dat ga ik nu voorlezen. Daar begint hij. De Bijbel is het belangrijkste boek op aarde. Het is het meest gelezen, het meest bestudeerde, het meest boeiende, het meest wonderlijke en het meest bekritiseerde boek ter wereld. Het is een leidraad, het is een gids en een wegwijzer. Het is een bijzonder boek. Kunnen we er amen op zeggen? Maar dit was het nog niet hoor, hier komt hij. Als je de Bijbel leest, ontdek je hoe wonderlijk het boek is. In Genesis, het eerste boek, lees je dat God de zon schiep. In Openbaringen, het laatste boek, lees je, en de zon zal niet meer zijn. In het Oude Testament lees je over de eerste Adam, die in zonde valt. En in het Nieuwe Testament lees je over de tweede Adam, die de zonde de wereld wegneemt, door zijn kruisdood en opstanding. In het Oude Testament lees je over de wet en de veroordeling. En in het Nieuwe Testament lees je over de genade en de liefde van God. In het Oude Testament is daar de wet en in het Nieuwe Testament een vervulling van de wet door Christus Jezus. In het Oude Testament lees je over tranen en over zweet. En in het Nieuwe Testament, namelijk in Openbaringen, lezen we dat God alle tranen van onze ogen zal afwissen. Dat is toch even een rijkdom? Hoe moeilijk het soms ook kan zijn, tranen die we kunnen hebben. God zegt maar, ik zal alle tranen van jullie ogen afwissen. In het Openbaring lezen we dat. Oh ja, oh ja. Het is een boek vol wonderen, vol beloften en vol bemoedigingen en vertroosting. Jezus spreekt in Johannes over het brood en het water des levens. Als we God lief hebben, dan hebben we ook zijn woord lief. En dan willen we niets anders dan zijn woord lezen en overdenken. Halleluja. Dan willen we drinken tot overvloeiend toe. Vol zijn van het woord van God betekent het lezen, het herkauwen en het herlezen. Lezen en ernaar leven. Het woord is zo waar, zo waardevol, zo waardevast, zo betrouwbaar. Als het spreekt over genezing, door zijn striemen zijn we genezen, dan is hij onze geneesheer. Als het spreekt over bevrijding, dan is hij ook onze bevrijder. Want als hij, Jezus, u heeft vrijgemaakt, dan bent u waarlijk vrij. Amen? Amen? Ja, ga maar mee, dat is goed. De Bijbel zegt over peins de wet, dan mag je dus ook neerzetten over peins het woord, bij dag en bij nacht. Dat is eigenlijk waar ik het met, dan komt er nog een heel klein stukje, maar dat heeft te maken met wat ik nu ga doen, dat is mijn getuigenis. Want mijn leven is mede door dit woord geworden wat er nu is. En dat vind ik geweldig. We gaan met elkaar gewoon fijn verder. We gaan beginnen met ons eerste plaatje. Daar staat, oh ja, dat is keurig. Ik ben op zoek naar de hemelse Vader. Maar welke kant moet ik op? En dat is een vraag die ik zo neergezet heb. Omdat in mijn leven weet ik heel goed wie Vader God is. Met mijn verstand. Dat zegt de Bijbel. Hij is in de hemel. Dat is die Vader. Jezus Christus was voor mij meer levend dan de Vader. Want ik heb nooit vaderliefde gekend. Ik heb nooit geweten wie mijn vader was. En heel veel mensen tobben ermee, zowel mannen als vrouwen, dat ze niet die vader of die moeder gehad hebben die ze zo graag gehad willen hebben. Iemand die we nodig hebben in ons leven om ons houvast te geven, om ons warmte te geven, om ons troost te geven wanneer het moeilijk is, om te mogen zijn wie je mag zijn. Dat gemis, dat kende ik heel goed en daardoor moest ik gaan ontdekken wie God de Vader werkelijk was. Dus ben ik op zoek gegaan. Vindt u het niet prachtig, dat kruis daar bovenin? En dan ieder een kant op, want ieder zoekt op zijn weg, op zijn eigen wijze. Maar er komt een moment, dan ga je hem vinden. Let op. De dood was ons loon, maar door Christus is de prijs betaald en heeft verzoening plaatsgevonden. Dat is toch een prachtige zaak, mensen. We kennen die Bijbeltekst allemaal wel. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als een zoenmiddel door het geloof in zijn bloed. Dit is wat nodig is in de eerste plaats om ooit die Vader echt te gaan leren kennen. Dat kan ik u zeggen. Dat we komen tot inzicht, dat we komen tot bekering, dat we Jezus Christus gaan aanvaarden als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker. Ja, daar komt er weer een. De weg naar de Vader is vrij door Christus Jezus. Daar staat het. Want hij heeft geroepen, het is volbracht. En wat gebeurde er? En het voorhangsel van de tempel scheurde van beneden naar boven? Nee. maar van boven naar beneden. God zelf maakte de weg vrij om rechtstreeks te kunnen komen tot hem. Dat voorhangsel, dat grote dikke gordijn wat er hing tussen het heilige der heiligen en het heilige, werd door hem zelf doormidden gescheurd, zodat de weg vrij werd tot hem. Niet meer dat we met bokjes en geitjes en koetjes moesten komen, maar dat we mochten komen, zo in alle overgave zeggen, Vader, door Christus Jezus, hier ben ik. Nou is dat ook nog niet altijd de makkelijkste weg, want eer dat ik echt zo ver was dat ik zei, Vader, door Jezus Christus, hier ben ik, heb ik iets moeten leren in mijn leven. We gaan eens verder kijken. Hoe leer ik de Vader kennen? Want dat is een belangrijke zaak. Want wij denken wel dat we de Vader kennen. En als ik aan u vraag, weet u wie Vader God is? Dan weet ik zeker dat u allemaal ja zegt. Klopt dat? Tuurlijk weten we wie Vader God is. Hij leeft in de hemel, die Vader. Maar heb ik die Vader ook ervaren als mijn Vader? Weet ik echt vanuit mijn geloof? Weet ik echt vanuit mijn identiteit? Weet ik echt vanuit wie ik mag zijn in hem? Dat hij mijn Vader is. Ervaar ik dat? Kan ik zeggen, Abba Vader? Ik kan nu papa zeggen tegen hem. Mijn Vader in de hemelheid, mijn papa, hij zorgt voor mij. Maar er is iets aan vooraf gegaan. En dan zegt Jezus, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Niemand komt door de Vader dan tot mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, vanaf nu kennen jullie mij, want jullie hebben mij gezien. Nou, als je nou het geheim wil weten om die Vader te kennen, het geheim is dat je weet wie Jezus Christus is. En hoe leer je Jezus Christus kennen? Door je leven aan hem in de eerste plaats over te geven en te gaan leven overeenkomstig dat woord. Want Jezus zegt, ik ben de weg. Welke weg? Ik ben de weg tot het leven. Ik ben de weg tot verandering. Ik ben de weg tot genezing. Ik ben de weg tot bevrijding. Ik ben de weg. En ik ben de waarheid. En de waarheid maakt vrij, zegt de Bijbel. Die waarheid moeten we toelaten. De waarheid van Jezus Christus, dat hij gestorven is voor mijn zonde, daar moeten we voor open gaan staan. Moeten we toelaten in ons leven. En dan gaat er iets geweldigs gebeuren. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat leven heeft hij aan ons gegeven. De volgende is. Jezus spreekt, alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En wie de Zoon het wil openbaren, immers, niemand komt tot de Vader dan door de Zoon. En alleen indien u de Zoon kent, ja, dat heb ik niet verzonnen. Dat staat in de Bijbel. Alleen indien u de Zoon kent, kent u ook de Vader. Als hier vanmorgen mensen zijn die nog nooit echt die bewuste keus naar God gemaakt hebben, die wil ik nu al uitdagen zelfs om die keus te gaan maken. Om niet alleen maar christelijk te zijn, maar om christen te zijn. Om je leven volledig over te geven aan hem. Met alles wat je bezit, met alles wat je hebt. Wat betekent dat nou weer, met alles wat je bezit? Met je pijn, met je moeite, met je gezin, met je... Maar met alles wat je hebt, vraagt God van ons dat we ons overgeven aan hem. En dat is mogelijk geworden door de Zoon. En om dat te kunnen doen, moet je die Zoon leren kennen. Ga nog even verder. Wat heel belangrijk is daarin, dat is dat we gaan ontdekken dat we gewild zijn. Ik vond het zo fijn die liedjes, zeg. Het raakte mijn hart, moet ik echt even zeggen. Het raakte echt mijn hart. Ik denk, Heer, het lijkt wel of we iets afgesproken hebben. En het is niet zo. Maar die liedjes raakten mijn hart. Ik denk, als dit, alleen dat liedje al, je hart kan raken en je dichter bij God kan brengen. Wat is zo'n liedje dan rijk? Nou, wat staat hier, dit vind ik ook zo prachtig. Je bent gewild, dat is waar je van overtuigd moet zijn. Voor de grondlegging der wereld was je al in het plan van God. En dan zegt hij in Psalm, en dat vind ik heel belangrijk, dan zegt hij in Psalm 139, hier ga ik ook even bij stilstaan. Want gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, toen ik in het verborgene, diep ergens weg, gemaakt werd. Gewrocht in de diepten van het aderrijk. uw ogen zagen mijn vormeloos begin. In uw boek waren zij allen opgeschreven. De dagen die geformeerd zouden worden toen nog geen daarvan bestond. Hoe je het ook wenst of keert. Ieder mens in deze wereld is gewild door God. Dat wil ik gewoon heel duidelijk neerzetten. Dan ga je naar Afrika en zeggen, nou moet je eens kijken wat daar gebeurt. Het lijken wat konijnen, zeggen ze dan wel eens. Maar ik weet één ding. Elk kind wat op deze wereld komt, is gewild door God. Want, zegt Psalm 139, in de diepte van het aardrijk ben je al geformeerd als het ware. Bestond je al in het plan van God. Ik bestond in het plan van God toen mijn leven één grote puinhoop was. Toen ik daar in een kinderthuis zat, seksueel misbruikt ben, mijn moeder gehaat heb, weet ik wat voor een leven ik had. En toch, toen ik dit ontdekte, toen wist ik, oh jongens, had ik nou maar eerder tot Jezus gekomen, dan had het me een hoop ellende en pijn kunnen besparen. Want hij heeft mij gewild voor de grondlegging der wereld. Ik haatte mijn moeder. Ik weet nog wel dat wij op de DTS zaten, de Diepstap Trainingsschool. Die lieve Jan Paul, een fantastische onderwijzer en een heerlijke man. Maar die sprak dus over identiteit en dergelijke. En op een gegeven moment zei hij tegen ons, en wat we nu gaan doen, dat is, wij gaan onze moeder bedanken voor het feit dat ze je op de wereld heeft gezet. Oh, ik denk dat is een brug te ver. Dit kan ik niet. Dit wil ik ook niet. Want door dat mens is mijn hele jeugd verziekt geraakt. Want ik ben vanaf babytje in een kinderthuis geduwd. En ik ben er pas uitgekomen toen ik 20, 21 jaar was. Mijn hele jeugd is een takkenzooi geweest. En dat heb ik te danken aan die moeder van mij. Dat is een redenatie. Maar is die redenatie eerlijk? Niet helemaal. Want er is iemand die heeft ervoor gekozen om mij, dat zegt deze psalm, en dat is iets wat we ook moeten gaan leren, die heeft ervoor gekozen om mij via die moeder op de wereld te zetten. Zodat God zijn plan in mijn leven kon uitvoeren. En dat is niet alleen met mij zo, dat is met u zo. Dat is met iedereen op deze wereld zo. God heeft ervoor gekozen om de mens door een bepaalde mens op deze wereld neer te zetten. Hij is toch de formeerder, hij is toch de schepper van hemel en aarde. Het is zijn leven wat in ons is. Toen God formeerde, daar die geweldige Noah, Adam, toen boog hij neer over de mens en hij blies het leven van hemzelf, blies hij in de mens. En daar kwam dat leven. Het is Gods leven wat in alle mensen zit, of je dat nou wil geloven of niet, maar een feit. Het is zo. De Bijbel laat dat duidelijk zien. En hij is de formeerder volgens deze psalm die door David geschreven is. En ik zal je vertellen, dat heeft mijn leven toen totaal veranderd. En toen heb ik ook de moed genomen om op een dag naar mijn moeder toe te gaan en haar vergeving te vragen voor het feit dat ik ze gehaat heb. Mijn moeder heeft nooit tegen mij gezegd van Henk, wil jij mij vergeven voor wat ik je heb aangedaan? Het mooie was, daar zat ik eerlijk gezegd ook niet op te wachten. Want wat voor mij belangrijk was, dat is dat ik mijn kanaal naar mijn moeder toe schoon had. En God zal met de rest dealen. Dus als daar nog dingen zijn die met mijn moeder moeten gebeuren, dan moet ik me daar niet in de eerste plaats in mengen. Maar dan moet ik dat aan God geven. En ik heb mijn hele probleem toen aan God gegeven en gezegd, wilt u hier verder mee uw gang gaan? En ik kan je vertellen, toen ik dit had gedaan, jongen, wat voelde ik me licht. Wat voelde ik me blij. Er was nog veel meer hoor, maar dat komt straks misschien nog wel. Maar begrijpt u die tekst nu? U bent gewild door God. Uw identiteit is niet in deze wereld, niet in wat psychiaters zeggen wie u bent en hoe slecht of hoe goed u bent. Maar uw identiteit is in Christus. Als u in de spiegel naar uzelf kijkt, mag u zeggen goedemorgen. Dat doe ik wel eens. Ik zeg wel eens tegen hem, zeggen, goedemorgen Henk, kind van de koning. Fijn dat je deze dag weer mag hebben. Halleluja, draai ik me om, ga ik weer gewoon mijn gang. Ik ga niet zeggen dat ik dat iedere dag doe, maar ik doe het wel van tijd tot tijd. Want ik wil me ervan bewust blijven, hij heeft mij gewild. Ik mag met al mijn zorgen mag ik bij hem komen. De ellende die ik meegemaakt heb, heb ik op een dag helemaal op zijn schouders mogen gooien. Want hij zegt, ik heb ze gedragen voor jou aan het kruis, halleluja. Het bloed heeft gevloeid. Bevrijding is er voor jou. En bij mij is het erg ver gegaan, moet ik eerlijk beleiden. Het heeft me haast mijn leven gekost. Zo radeloos ben ik geweest. Sorry. Die handen van Henk ook. Ik weet één ding. Dat als we de weg met Christus gaan, als we ons bekeerd hebben en doen wat de Bijbel zegt, dan moet je eens opletten hoe dit je leven kan veranderen. Als Hij in u woont, als u zegt, Christus woont in mij, dan betekent dat dat daar een nieuw leven ontstaat. Dat betekent dat u alles wat van uzelf is, als het ware, onderwerpt aan de wil van Christus. En dat probeer ik ook te doen. Nou, ik ben niet Jantje de Heilige Boom. Ik ben gewoon Henk Campanius met twee voeten in deze wereld. Maar er is een intens verlangen om God lief te hebben. Nou, doe je nooit meer wat fout, Henk? Oh, het zal best. Ik ben wel eens boos weer. En ja, er zijn best wel eens dingen misgegaan. Maar dan is het zo heerlijk dat je je om kan draaien. Je kan zeggen, Heer, u ziet mij. Vergeef mij. En dan mag je vergeving ontvangen. En dan mag je wandelen met hem. We gaan nog eens andere nemen. En daar komt, dat vind ik zo mooi. Ik zal u tot een vader zijn en u zult mij tot zonen en, oh dat vind ik zo mooi, en dochters zijn. Zegt de Heere, de Almachtige, in 2 Korintiërs. Want ook hierin wil ik best wel een keer zeggen, vrouwen, dames, jullie zijn net zo belangrijk als mannen. Of klopt dat niet? Of zijn jullie onderworpen aan je man? Nee, je staat naast je man. Vroeger was ik een beetje streng in mijn huis. Om het heel eerlijk te zijn. Oh, schrik met die hand van Henk. Vroeger was ik altijd een beetje streng. En mijn ja was ja en mijn nee was nee. Dat is gewoon gebeurd. Ook in de opvoeding van mijn kinderen. Maar ik heb ontdekt hoeveel fouten ik daarin gemaakt heb. En ook daar word je dan in je geloofsleven op aangesproken. En dus verwacht de Heer van mij dat ik bepaalde stappen ga ondernemen. Nou, die stappen die heb ik ook ondernomen. Ik heb met mijn kinderen gesproken, met Marta. We hebben vergeving gevraagd voor de manier waarop ik soms bezig ben geweest in mijn gezin. En wij hebben een heerlijk harmonieus gezin. Schatten van kinderen. Ze houden van ons en wij van hun. En er zijn geen blokkades meer in ons gezin. Nou, ik denk dat is toch ook een zegen. Maar wat heb ik moeten doen om die blokkades op te ruimen? Daar gaat het om. Wat moet u misschien doen om bepaalde blokkades in uw gezinsleven in uw eigen leven op te ruimen om die heerlijke vrede te krijgen. Ik ben naar Ermelo gereisd. Ik heb daar, ben ik naar die directeur toe gegaan. Die man die mocht ik ook niet. Vroeger zei ik, die vent, dat mag je niet zeggen. Maar ik zeg, die man die mocht ik dus ook niet. En toch, ik ben op een dag naar hem toe gegaan om vergeving te vragen voor het feit dat ik zo naar over hem gedacht heb. Ik heb eens tegen iemand gezegd van, krijgt u kanker? Jongen, dan zeg je nogal wat. En 3 maanden later had hij, dat was mijn chef, 3 maanden later had hij kanker. En dan? En toen heb ik hem op een dag toch opgebeld. En ben ik naar hem toegegaan en heb ik vergeving gevraagd. En ik kwam binnen en hij zei, ik had het je al vergeven toen je het zei. Hij was een christen. Ik had het je al vergeven toen je het zei. Het feit dat ik erheen ging om die vergeving te vragen, maakte dat daar weer een blokkade was weggeëpt. En daar was ik zo dankbaar voor. Ik denk, dit zijn hele belangrijke dingen in het leven. God is ook moeder, hè? Dat hebben jullie wel eens gehoord, denk ik. Hè? Hij is vader, maar hij is ook een moeder. Want hij heeft ook Eva gemaakt. En de Bijbel zegt dat de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis is geschapen. Dat betekent dat er in God ook elementen waren van vrouwelijke aard. Laat ik het maar zo zeggen, hij kon waarschijnlijk ook wat stoffen. En ik weet niet of de stof was, maar ik moet even een goed vergelijk proberen te zoeken. En de afwas doen. ik weet het allemaal. Maar ik weet één ding. Die vrouw was voor God net zo belangrijk als die man. En hij heeft een man aan de vrouw gegeven, niet over haar te heersen, maar als een hulp. Dat is wat de Bijbel laat zien. Nou, ben ik bereid om een hulp te zijn in plaats van een heerser? Ik moest echt een hulp gaan worden, hè, Mart. Ik moest mijn heersen afleren en ik moest proberen dienstbaar te zijn. Want Jezus zegt, ik ben niet gekomen om te heersen, maar om te dienen. Nou, dat moeten we goed in ons opslaan. Ik ben niet gekomen om te heersen, maar om te dienen. Als Jezus, de volmaakte persoon, die meesterrecht heeft, die in staat zou zijn om te kunnen heersen. Als hij zegt, ik ben gekomen om te dienen en niet om te heersen. En wij zeggen dat we het leven van Jezus uit willen leven in deze wereld. Dan moeten we leren dienen in plaats van heersen. Oké? Vrouwen, jullie zijn net zo belangrijk. Heel belangrijk zelf. Jesaja zegt toch nog zo mooi, maar nu heren, u bent onze vader, wij zijn het leem, u bent onze pottenbakker en wij allen zijn het werk van uw handen. Met andere woorden, als wij ons overgeven aan de pottenbakker, dan gaat hij vormen, dan gaat hij maken van ons wie hij wil dat wij zullen zijn. Ik ben nu wie hij wil dat ik zal zijn. Dat heb ik bevestigd gezien in mijn leven, wat ik nu doe, hoe ik mag leven op dit moment. Ervaar, hier heeft God behagen in. Ik ben niet volmaakt, hoewel de Bijbel zegt dat wij in Christus volmaakt zijn. Dus die volmaaktheid eigen ik mezelf wel toe. Want, ook daar moeten we van overtuigd zijn, Christus leeft in mij. Dat is ook alweer zoiets. Hij leeft in mij, want zijn geest is in mij. En het is zijn geest die mij leidt. Het is zijn geest die me troost. Het is zijn geest die me sterkt. Het is zijn geest die de weg wijst. Het is zijn geest die bepaalt met jou, want je hebt een vrije wilsbeschikking gekregen, hoe je de weg mag gaan. Dus belangrijk is, leef jij met Christus, leef jij door de Heilige Geest, wil je je laten leiden, wil je je laten vormen, wil je laten maken van jezelf, hoe pijn dat soms kan doen. Wat Christus, wat God wil dat je zal zijn. Een hele belangrijke. We gaan nog even door. De volgende. Deze is heel belangrijk. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal uw hemelse Vader ook jullie vergeven. En daaronder, en die vind ik ook belangrijk, beken elkander uw zonde en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van de rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Dit is wat ik zo enorm heb ervaren. Toen er vergeving kwam, toen kwam er ook genezing. Zelfs lichamelijk genezing. Want ik had altijd pijn en drukte altijd op me. En ik was chagrijnig. Nou, ik heb zoveel respect voor mijn vrouw. De manier waarop zij mij iedere keer heeft bijgestaan. Ook in mijn moeilijke jaren. Dat is met geen pen te beschrijven. Maar daar ben ik zo dankbaar voor. En nou ja, ik ga dat niet iedere keer halleluja. Maar ze weet het. Want als zij er niet was geweest, is de grote vraag of ik er nog was geweest. Zij heeft zich weggecijferd en ik kon genezen. En wat ik gemerkt heb door het hele proces heen, toen ik hier aan begon te werken, dat vergeven, toen ontdekte ik dat er ook genezing plaatsvond. En dat is met mij gebeurd. En dat is voor iedereen. Die boodschap is niet voor één persoon, maar die boodschap is voor een ieder. Zorg dat er vergeving is. Hoe ga je met je buren om? Hoe is het met je kinderen? Hoe is het op je werk? Hoe denk je over de mensen om je heen? Dat zijn hele belangrijke zaken. Als je daar niet goed mee omgaat, dan kan dat een blokkade brengen in jouw relatie met God. Hij vraagt nou eenmaal van ons, wat daar staat, dat wij elkander vergeven. Dat we open durven zijn, dat we transparant durven zijn, dat we er willen zijn voor elkaar, zodat zijn heerlijkheid, die vergevende heerlijkheid van hem, kan werken door ons heen en wij ons opgeruimd en gezond mogen voelen. Amen. Nog één. Leer Jezus dan kennen zoals hij werkelijk is. Jezus dan antwoordde en zeide tot hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets doen van zichzelf of hij moet het vader zien doen. Want wat deze doet, dat doet ook de zoon evenzo. En dat vind ik nou weer zo'n prachtige tekst waaruit blijkt wat de relatie is tussen vader en zoon. En die relatie, die moeten we in ons eigen leven ook zien te vinden. De relatie tussen Marten en mij moet goed zijn. Maar die kan goed zijn als de relatie tussen God en mij ook goed is. En dat Jezus wist dat als hij die relatie met de vader niet had, dan zou hij nooit kunnen doen wat hij allemaal heeft gedaan. Johannes die schrijft over hem dat hij rond, dat is de volgende tekst, dacht ik, dat hij rond is gegaan goeddoende. Waarom is hij rondgegaan goeddoende, genezende enzovoort? Omdat hij nachten met zijn vader in conclaaf was, aan het bidden was en zocht naar de wil van de vader voor hem. En zo mogen wij ook bidden om de wil van God in ons leven. Dat is zo belangrijk. Wandelen met hem betekent relatie met hem. Afrekenen met alles wat oud is. Zoeken naar de weg van hem. Relatie. En hoe kun je relatie met God krijgen? In de eerste plaats door bidden en het lezen van het woord van God. Hoeveel tijd willen we daaraan besteden? Dan moet je eerst die Bijbel weer heel belangrijk gaan vinden. Hè? Dat eerste stukje wat ik even voorgelezen heb. Want die Bijbel is boeiend. Een prachtboek vind ik zelf. Als je soms de vergelijking ziet met het Oude en het Nieuwe Testament. Ik vind dat zo schitterend. De waarde van de Bijbel is een heel belangrijk ding. Die waarde is daar gewoon. Lees die Bijbel. Zorg dat er tijd is dat je gaat bidden. Dat je tijd zoekt om met God te praten. Ook over je problemen. Wees open, wees eerlijk. Beleid dat wat niet goed is in je leven. En maak schoon schip. Dat is wat hij wil. En dan kan hij optimaal door jou heen doen wat hij verlangt te doen. Dat is het mooie bij Jezus. Hij had contact met zijn vader. Hij overlegde met zijn vader. En hij deed die dingen die de vader hem liet zien. Hier daar staat het. Johannes verkondigde van Jezus van Nazareth. Hoe God hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Nou, u kunt het lezen verder. Gaan we even verder. En die heb ik er toevallig gisteravond nog even bijgezet. Mag u best weten. Dat sprak mij aan. Ik denk, Jezus, hij is zo vol. Maar waar is hij nou zo vol van? Er gebeurde iets bij die doop. Er kwam een duif naar beneden en de volheid van God kwam op hem. En dan lees je in Jesaja, de geest van de Heere zal op hem rusten. En wat heeft hij dan? Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij adem ontzag voor de Heer. En die Heer is zijn vader. Dat staat niet in de Bijbel, maar dat weten we natuurlijk. Dit is in Jezus, door de Heilige Geest. Nou, als wij nou tot geloof gekomen zijn, dan betekent dat dat we Christus in ons hebben door de Heilige Geest. Als die Heilige Geest nou deze eigenschappen in Jezus heeft gelegd, waarom zouden die eigenschappen dan niet in ons zijn? Dat zou je jezelf moeten vragen. Hoe wijs zijn wij? Wat voor inzichten kunnen we hebben, ook in het woord voornamelijk? Waar is de kracht, die geloofskracht die geest wil bewerken in ons? Hoe open zijn we daarvoor? Een verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Als je die dingen gaat ontdekken in je geestelijk leven, dat je ontzag voor de Heer mag hebben, dan gaat het ook kracht uitwerken. Dan gaat je leven totaal veranderen. Ik vond dit zo'n prachtige tekst. Ik denk, dank u Heer dat u me dit nog even meegeeft. Volgende. En dan hebben we natuurlijk, want we zijn haast aan het eind. Ik doe het keurig netjes, broeder. Als je dan dit ziet, dan denk je, dit is waar ik zo naar verlangd heb. Dit is waar ik in mijn leven zo naar verlangd heb. Weet je wat het betekent als je gewoon naar iemand toe kan stappen? Ik ga even naar die meneer toe en ik ga gewoon even tegen hem zeggen, fijne jongen, ik mag je wel, ik vind het fijn dat je er bent. Ik geef gewoon een woord van bemoediging. Ze noemen mij de knuffelbeer van de kerk. Nou ja, dat ben ik dan ook wel een beetje, want alle mensen die binnenkomen, die krijgen zo'n beetje een huk van mij. Maar dat is iets dat heeft God mij gegeven in de DTS. Want daar heb ik de Vader in alle realiteit ontmoet. Dat is misschien wel even leuk om te vertellen, want wij waren dus in die DTS. En ik topte daar best wel mee. Ja, wie is dan die Vader en hoe zit dat dan allemaal? En Jan Pol die sprak daar ook over. En aan het eind van zijn preek had het over identiteit en wie ik mag zijn in Christus enzovoort. En op een gegeven moment zegt hij, maar wie zou nou een ontmoeting met de Vader willen hebben? Nou, als er iemand was die dat wilde, was ik dat wel, want ik wist dat op mijn 59ste jaar nog steeds niet helemaal goed. Van wat betekent dat dan, die vader? En ik ben gewoon fijn naar voren gegaan en heb helemaal geen uitgebreid gebed. En weet ik wat voor een... Hij heeft gewoon gezegd, ontvang de vader. En ik lag op de grond. En ik lag te huilen op de grond, en ik lag te lachen op de grond, en ik lag te spartelen op de grond. En ik ervoer de aanwezigheid van de Vader. Ik lag als ware met hem te spelen in mijn optie. En vanaf dat moment, en dat is het mooiste wat ik heb meegemaakt in die DTS, vanaf dat moment wist ik wie werkelijk mijn hemelse Vader was. Door de Heilige Geest is hij in ons. En toen heb ik van hem iets gekregen wat ik zelf nooit zo erg heb gehad. Dat hukken en noem maar op. Dat is toen ontstaan. Die liefde uitdragen naar anderen toe. Dat is toen ontstaan. En ik weet nog in mannenweekenden. Ik weet niet, er zit er hierheen die mannenweekend meegemaakt heeft. Maar in de mannenweekenden. Dan zei ik soms, als je een huk van de Vader wilt hebben. Dan mag je bij me komen. Als jij gelooft dat God mij kan gebruiken om jou dat te geven. Dan wil ik je een huk geven. En ik heb heel wat mannen gehukt. En ik zal je vertellen, wat je, als je dan daarbij kon zijn, wat daar gebeurde. Hoe mannen aangeraakt werden, hoe ze begonnen te huilen. Hoe God hun als het ware genas van die leegte van dat vaderschap. En dat is nou precies waar het om gaat. We mogen vol zijn van de Heilige Geest. We mogen ook vol zijn van de liefde van de Vader. En ik denk, dat is zo belangrijk. Dit heb ik gemist in mijn jongere leven. Aan mijn eigen gezin had ik sowieso niet. Ik heb altijd gedacht, ik ben nooit een goede vader geweest. Maar gelukkig heeft God dat allemaal weer ten goede gekeerd. Maar dit is toch het ideale plaatje wat je graag wil. Als je weet hoeveel mensen er zijn die hier pijn over hebben. Zo was mijn gezin niet. Of zo'n vader had ik niet, of zo'n moeder had ik niet. En dan zegt God tegen ons van, je hebt het gemist, maar ik wil het je vergoeden. Want wat de kaalvreter heeft afgevreten in je leven, dat wil ik je veelvoudig teruggeven. Dat is wat ik zo gemerkt heb. Ik ben deze week 74 jaar geworden. Ik wil jonger zijn. Ik ben 75 jaar geworden deze week. Nou, hè? Zou je niet zeggen toch? Ik zie er nog wel jong uit, hè mensen? Oké, die laten we in de midden. Maar ik ben 75 jaar geworden. En als ik ervaar wat er gebeurt in mij. Ik voel me niet oud. Ik werk nog steeds 4 dagen per week op kantoor. Ik werk voor Gerard de Groot natuurlijk als assistent. Nou ja, ik ga erop uit om hier en daar te spreken. Ik ben lekker in beweging. En ik ben 74 jaar. 75 jaar. Ik wil nog geen 75 zijn. Nee hoor, dat slaat nergens op dit. Ik ben 75 jaar. Maar dat voel ik me niet. Ik ben jong voor de Heer en ik wil nog voor hem gaan. Maar alles heeft te maken, en dat blijft dan te zeggen, ja Henk, wat is het geheim? En dan zeg ik altijd, in beweging blijven. Ja, heel goed. Lezen, zorg dat je leest. Als je je Bijbel gaat lezen, lekker lezen. Zorg dat je in beweging bent. En als je in beweging blijft, gegarandeerd, en je bent in beweging, zoals ik dan, voor de Heer, dan moet je eens opletten hoe je gezegend wordt. En dan kan je zeggen, halleluja. He, ja, ik beweeg nog lekker. En daar ben ik dankbaar voor. Maar het heeft een geheim. En dat geheim, dat is een relatie. En die relatie, die heb ik met mijn meester. En daarnaast met een vrouw die heel goed voor mij zorgt. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar mijn hoogste relatie is toch altijd de relatie met God. Hij maakt wie ik ben. En daar ben ik open voor. En ik geloof, hij heeft nog steeds uitdagingen voor me. Ik mag nog steeds heerlijk bezig zijn. Ik ga nog lekker mijn gang. Het geheim. Lezen, hè? Zeg u. En dat is ook belangrijk, lezen. En vooral je Bijbel, hè? Denk erom. Heel goed. Oké, nou, we gaan eens kijken. Dit is wat Jezus wil. Dit is wat God wil. God wil jou omarmen. Hij zegt tegen ons, tegen mij, tegen iedereen. Mag ik jou in mijn armen sluiten? En dat is een vraag, die mag ik vandaag ook gewoon weer neerleggen. Mag God jou in je armen sluiten? Wat je pijn ook is. Wat je verdriet soms ook is. Wat je zorgen soms ook zijn. De liedjes die we gezongen hebben, die hebben uitgenodigd om God toe te laten tot in het diepst van je wezen. Om hem de ruimte te geven, genezing te schenken. Naar je geest, naar je ziel en naar je lichaam. Het enige is, kom. Kom tot hem. Dat lied hebben we ook gezongen. Kom. Kom tot de Vader. Hij roept een ieder. En hij wil dat iedereen dezelfde zegen ontvangt als die ik ontvang. En wie dan ook in deze wereld. Kom tot hem. Dat is de uitnodiging die ik gewoon neer wil leggen, ook voor morgen. Als jij weet voor jezelf, ik heb Jezus nodig. Ik heb een aanraking van de Vader nodig. Dan mag je straks hier naar voren komen en dan willen we voor je bidden. Een eenvoudige uitnodiging. Ik zal niet vragen of ik nu direct naar voren wil komen. Maar durf het aan. Straks, ik zal hier zijn. Naar voren te komen. Te zeggen, ja, Ik heb een aanraking van God nodig. Ik heb pijn. Ik heb verdriet. Het gaat in mijn leven niet zoals het moet gaan. Er zijn zorgen. Ik heb ervaringen met mijn vader, met mijn moeder, die nog steeds dwars zitten. Lever ze uit aan de Vader. Dan moet je eens opletten wat er kan gaan gebeuren. Als je dat gaat doen, dan kun je dit zeggen. De laatste. I love you, Dad. Nou hoop ik dat we nog een heel mooi lied hebben. Ben je geïnspireerd een beetje door een lied? Dan gaan we nog een lied zingen met elkaar. En laat ik het dan toch maar doen. Als je denkt, van ja, ik wil toch naar voren komen. Je mag rustig nu ook naar voren komen. Halleluja. Voel je vrij en blij. Maar dat mag ook na de dienst, mag je ook naar me toe komen. Maar laat God iets doen in jouw leven als dat nodig is. Amen.